Amen. Dus aan het kruis werd Jezus vernederd, beschaamd, beschimd, gemarteld, tot in het diepst van zijn wezen. En niet alleen dat, de schuld van de zonde werd dan ook nog eens op hem getransfereerd omwille van zijn zondeloosheid. Hè? Omwille van zijn puurheid, omwille van Gods perfecte lam. En we lezen hier, hij die zonder zonde was, werd één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. En dat is allemaal door de kracht van het kruis. Is het niet opmerkelijk dat vandaag het symbool van het kruis een heel andere betekenis heeft gekregen dan het symbool van het kruis ten tijde van de Romeinen, ten tijde van Jezus? In die tijd stond het kruis al honderden jaren lang symbool van een gruwelijke executie. Een gruwelijke dood. De verschrikkelijkste vernedering. En Jezus werd ter dood gebracht op een van de meest verschrikkelijkste manieren die je kan inbeelden. De laagste vorm van een doodstraf. En werd alleen gereserveerd voor de zwaarste criminelen. De Romeinen gingen nog een stap verder. Ze sloegen degenen die er te dood veroordeeld waren, sloegen ze zo hard voor de kruising dat ze daar bijna aan stierven. De mensen wisten hoe verschrikkelijk het was, de kruisigingsdood, dat ze de ter dood veroordeelde een brouwsel gaven van mirre en azijn en allerlei andere zaken om de pijn te verzachten. Maar Jezus moest dat niet hebben. Ze werden dan van hun kleren gestript, ze werden naakt, bijna naakt, quasi naakt op een balk gegooid. En hier is dan Gods Messias in volle schaamte voor heel de wereld om te zien. Amen. Hij droeg mijn schaamte. Hij werd schaamte. Zodat ik niet meer schaamtevol hoef te zijn. Amen. Het ging verder. Ze hadden een systeem uitgedokterd, de Romeinen, om de pijn zo lang mogelijk uit te stellen. U heeft dat waarschijnlijk al wel gezien in films. En geen enkele film doet natuurlijk de waarheid al eer aan, want de waarheid was waarschijnlijk nog veel verschrikkelijker. Hè? Van die lange nagels die dat ze hier tussen de ulna en de radius sloeg, dat zijn de twee botten die er zijn. Het was niet in de hand, het was hier in de elle tussen ulna en radius, omdat dan het gewicht van het lichaam kon gedragen worden. Maar ze waren zo slim om dan die nagel te slaan, juist om een belangrijke ader te ontwijken, maar wel goed gericht dat er juist een zenuw werd geraakt, want daar loopt een bepaalde zenuw. En de pijn die daarmee gepaard gaat, dokters zeggen dat ook vandaag, dat valt niet te beschrijven. De zenuw zorgt ervoor dat je hand constant verkrampt zou zijn, en dus daar komt dan ook nog pijn mee zien. Hetzelfde met de voeten. Ze zetten voeten op een horizontale balk en daar worden ook nagels in geklopt. Maar de dood kwam niet door die nagels, de dood kwam zeer langzaam, omdat de dood veroordeelde hong aan het kruis. Amen. Het enige wat je dan kan doen, is inademen, maar je kan niet meer uitademen. En dus telkens om uit te ademen, moest hij zichzelf doen opdrukken. Maar je kon niet opdrukken, want je voeten zitten met nagels aan een houten balk genageld. En de schouders zouden op dat punt uit de kom worden getrokken door het gewicht. Ellebogen en polsen zouden uit hun kom gaan. En dan was er natuurlijk ook nog die rug, die helemaal kapot was geslagen, die tegen de balk aan het aanschuren was. Het was verschrikkelijk. Amen. Wanneer dat de Romeinse soldaat die benen wou breken, om de dood te versnellen, en ze zagen dat bij Jezus hij al dood was, en ze staken een speer in zijn zij, en er kwam water, en er kwam bloed uit. Amen. Dat is ook een medische reden. Dat is water die de longen heeft gevuld, want eigenlijk sterf je door verstikking. En het was verschrikkelijk. En hier is Christus, de Christus, Gods Messias. Amen. Hij die geen schaamte kende, werd schaamte voor ons. Jezus hong aan dat kruis 3 uur lang. Blootgesteld aan de wereld om bespot te worden. En God hulde voor 3 uur lang de wereld in duisternis. Er was niets mooi aan dit schouwspel. Het was niet echt iets om de schijnwerpers op te zetten. Het was een zicht waarvan je mottig werd, vernederd en schaamtevol, maar het was Gods manier om zijn liefde voor zijn schepping te laten zien en om ons terug te doen verzoenen met hem. Dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. Jezus heeft ons gekocht aan het kruis. Hij is gestorven zodat wij leven zouden hebben. Maar dat kruis, dat symbool van het kruis, zou een symbool blijven van ultieme vernedering, moest het niet zijn voor de derde dag. Amen. Is het niet opvallend hoe vandaag de dag het kruis nu symbool staat voor overwinning, voor compassie, voor opstanding? Hoe kon zoiets gruwelijk nu zo zijn veranderd dat mensen een kruis met trots aan hun nek hangen, sommigen laten het tatoeëren op hun lichaam, organisaties, het Rode Kruis, gebruiken het als hun logo, als hun symbool. De kruistochten gebruikten het wel voor een andere reden, maar het was geen symbool meer, moet ik zeggen, van vrees. Het was geen symbool meer van vernedering en afstraffing en verschrikkelijke pijn. Het kruis is nu een symbool geworden, prijs de naam van Jezus, van overwinning. Halleluja. En dat kan enkel en alleen maar mogelijk zijn omdat Jezus er een nieuwe betekenis aan heeft gegeven. Als we lezen in Johannes 2:19, Jezus antwoordde hun en zegt: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Amen. Jezus voorspelde zijn dood, hij voorspelde ook zijn opstanding. En je moet ofwel heel goed zot zijn, om zoiets te zeggen, ofwel ben je compleet arrogant, ofwel ben je echt de zoon van God en weet je wat er gaat gebeuren en dat je de kracht hebt om het te laten gebeuren. En de opstanding uit de dood is de kern, het is de kracht, het is de hoop van ons geloof. Het is wat 12 bange apostelen veranderden in vurige predikanten die hun levens lieten voor het evangelie, omdat ze de verrezen Christus hadden gezien. Amen. En ik kan misschien zeggen, ja, maar ik heb hem niet gezien. Ik heb niet die opstanding gezien. Ik heb niet het lege graf gezien. Hetzelfde met Paulus. Paulus heeft ook het lege graf niet gezien. Hij heeft ook niet de opstanding gezien. Hij was er misschien niet aanwezig, maar hij heeft wel de opgestane Heer ontmoet. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen. En dat maakte van hem een compleet veranderend persoon. En vandaag de dag ook zijn er miljarden die door de opgestane Heer nu in hun hart zijn geest kunnen ontvangen. En dat is een getuigenis van zijn opstanding. Laten we even naar 1 Korinthe 15 gaan. Om even aan te tonen hoe belangrijk het is, het geloof in de opstanding. De meesten doen het af als een fabel. De meesten doen het af als iets dat christenen hebben verzonnen in het begin. Om een beetje het geloof en een nieuwe secte en zo verder op te starten. Maar de opstanding is niet optioneel van, zou dat wel echt zijn? Nee, ofwel geloof je het ofwel geloof je het niet. Maar als je er geen geloof in hebt, is heel je geloof in het christendom, heel het geloof in Christus, nutteloos. Amen. Dan was hij maar een goede man die gestorven was aan het kruis. En oké, dat was het dan. En zullen we het nu dan maar verder doen? We kunnen misschien zijn leer overnemen. We kunnen er iets uitnemen en hopen op het beste voor dit leven. Hoe beklagenswaardig is dat? En dat is wat Paulus hier wil aantonen. Hij zegt hier, want in de kerk van Korinthe waren er ook verschillende doctrines, en er waren er bij die het geloof in de opstanding aan het verliezen waren. En hij zegt hier, wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof, wat? Zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt, want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof, hier is het weer, nutteloos. En bent u nog een gevangene van uw zonde? Amen, ik zeg het u. Dit moet diep in je geloof zitten geworteld. Dat is een basisbeginsel van het geloof. Amen. Hij is gestorven, hij is begraven, maar dan komt het einde. En zonder dat einde, zonder dat derde onderdeel, maakt al de rest nutteloos. Je hebt ze alle drie nodig. Amen. En dat is de opstanding. Anders zijn we nog altijd gevangenen van zonde. Dat betekent dat als we geloven in zijn opstanding, dat we geen gevangenen meer zijn van onze zonde. Amen. Dat is goed nieuws. Oké, we gaan een beetje verder lezen. Doe maar. Vers 18. En worden de doden die Christus toewoorden niet gered? Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij, vers 22, zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerst en daarna wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. Amen. Ik wil even terugzoomen naar vers 18. Rebecca, ja, dank je. Amen. Hier staat vers 19. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Paulus wil zeggen, als jij alleen maar een blik hebt in dit leven, hè, op wat er rond jou gebeurt, als jij alleen maar een hoop hebt dat Christus van alles gaat fixen in je leven, maar je kijkt niet verder, je kijkt niet naar de big picture, je kijkt niet naar de kracht van zijn opstanding dat mogelijk heeft gemaakt dat, wat er ook gebeurt, jij gaat opstaan. Amen, de dood is niet het einde. Er kan van alles gebeuren. Maar als je alleen maar hoopt van, oh, ik hoop dat Christus iets gaat doen in mijn leven nu, dan ben je beklagenswaardig. Amen. De opstanding zorgt ervoor dat we een veel groter blik hebben op dit leven. Dat alles wat er hier in dit leven gebeurt, dat doet ertoe, is heel belangrijk. Want dat bepaalt natuurlijk, amen, de plaats naar waar dat we gaan. Maar we mogen ons niet alleen maar vestigen op dit beperkt leven, want dat is maar een zucht in vergelijking met de eeuwigheid die ons staat te wachten in Christus. Amen. Dus we moeten die hoop op die opstanding moeten we levend houden in ons hart. Amen. Halleluja. Jezus zei, zij die in mij geloven, hebben reeds eeuwig leven. Ook al zal je sterven, je leeft. Amen. Dus het eeuwig leven is reeds begonnen in zij die nu geloven in Christus. Amen. Halleluja. Nu, wanneer Jezus dat zei, hè, je zou eeuwig leven krijgen als je mij gelooft enzovoort, zou allemaal loze praatjes zijn geweest, moest hij gewoon zijn gestorven en in het graf zijn gebleven. Hij zou de zoveelste filosoof zijn, hij zou de zoveelste valse messias zijn, met mooie praatjes, dat als je mij volgt, krijg je dit en dat enzovoort. Maar Jezus heeft het bewezen. Hij is de enigste mens in heel de wereldgeschiedenis, de enige starter van een nieuwe geloofswijze, die heeft uitgevoerd datgene hij heeft voorspeld. He, breek het lichaam af, doe me dood, he, en op de derde dag zal ik terug opstaan. Amen. Hij is de enige van eenert welke godsdienst, amen, die heeft gedaan hetgeen dat hij heeft gezegd. En dus de opstanding is een bewijs van al de rest wat hij heeft gezegd. Geloof je mij, heb je eeuwig leven. Want als je een keer rondkijkt, Boeddha ligt nog steeds in zijn graf. Amen. Mohammed ligt nog steeds in zijn graf. Die is waarschijnlijk al tot as helemaal weggerot. Confucius ligt nog in zijn graf. De koningen van het Oude Testament, David, Saul, liggen allemaal nog in hun graf. Maar er is er één die niet in het graf is blijven liggen. Amen. Want de kracht in hem was groter dan dat van de dood. En zijn naam is Jezus. En opstanding is een feit. Amen. We waren er misschien geen persoonlijke getuigen van, maar de geest die hij geeft aan ieder die gelooft, amen, die hongerig is en die daarna vraagt, staat deze getuigenis bij. Ik zeg het nogmaals, je hoeft hem niet met je letterlijke ogen te hebben zien opstaan en letterlijk met hem te hebben zien, zoals de apostelen 50 dagen hebben gedaan. Amen, ze hebben dat letterlijk meegemaakt. Maar voor ons is nu de opgestaande Heer eens zo krachtig in ons hart aanwezig. In de vorm van zijn Heilige Geest. Dank u, Jezus. Het vereist geloof natuurlijk om de Heilige Geest te ontvangen. Geloof dat Jezus inderdaad is opgestaan uit de dood. Dat hij heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van de troon van God. En dat hij de kracht en autoriteit heeft nu gegeven aan zijn kerk. Om zijn hand hier te zijn op aarde. Amen. Hij geeft hetgeen dat hij heeft verworven door zijn opstanding. Kracht en autoriteit. Heeft hij gezegd, alle macht geef ik aan u. Trek erop uit. Amen. En wees mijn hand. Wees mijn voeten. Wees mijn mond. Amen. Wees mijn gedachten op deze aarde. Dank u, Jezus. Natuurlijk, niet elke mens, spijtig genoeg, komt direct tot geloof in de opstanding. Ze hebben zo meer bewijs nodig. En dat is oké. Ik had ook bewijs nodig. Ik had ook een teken nodig, zal ik maar zeggen. Ik had iets nodig in mijn leven dat bevestigde dat hij was opgestaan. En vraag het aan de Heer. Sommigen krijgen het met een teken, sommigen krijgen het met een bepaald gevoel. Nu, de Heer doet dat in het begin, amen, maar gaat daarna niet verder. Gevoels komen en gaan, amen. Maar geloof moet diep geworteld worden in je hart. Het moet een feit zijn, iets onvergankelijk. Een fundament waarop je kan bouwen, amen. Maar om u een beetje logisch, sommigen hebben graag logische redeneringen, ja. Intellectuele challenges, hè, voor bewijs. Denk even logisch na, ja. Dus Jezus is opgestaan. Denk jij dat de mensen die dat hebben gezien, ja, hun leven, het leven van hun kinderen, het leven van hun familie op het spel zouden zetten voor een leugen? Denk je dat ze dat hebben gefabriceerd, zoals veel mensen zeggen? Hè? Het is één ding om te sterven voor de waarheid, hè, om je leven te geven voor een doel waarvan je eigenlijk van overtuigd bent dat het waar is. Maar zou jij je leven geven, gemarteld worden, zoals dat zij zijn geworden, je familie in gevaar brengen, voor iets waarvan je weet dat het een leugen is? Denk even logisch na. Dus die 12 zijn bijeengekomen, dus hebben gezegd, mannen, Jezus is dood. Ja, wat moeten we doen? Want eigenlijk staan we nu wel aan het begin van iets groot. We kunnen misschien dat judaïsme buiten drijven. Weet je wat, we gaan die zijn lichaam, we gaan dat stelen. Daarna gaan we zeggen dat hij is opgestaan. En we gaan daar wat leugens en wat roddel verspreiden. Denk jij dat 12 mensen dat kunnen volhouden? Op 11, iemand had al zelfmoord gepleegd, er is er dan wel iemand anders bijgekomen. Denk je dat door een leugen, waarvan iedereen wist dat het een leugen is, hoe lang zou je dat kunnen volhouden? Er is een man genaamd Charles Colson, en was betrokken in de jaren 70 bij het Watergate-schandaal. En dat is dat schandaal waar dat er corruptie, politiek schandaal in de jaren 70 in Amerika, waar dat er veel leugens, ook door de president toen, president Nixon, en in 1974 is uiteindelijk moeten aftreden door dat schandaal. Dat was allemaal corruptie en leugens. En die Charles Colson die was betrokken in dat schandaal, heeft heel veel leugens toebedekt. En is naar de gevangenis moeten gaan daarvoor. Hij heeft zich daarna bekeerd tot de Heer. En hij zegt het volgende over de opstanding van Jezus. Hij zegt, ik zal het in het Engels zeggen. I know the resurrection is a fact. And Watergate proved it to me. Hij zegt, ik weet de opstanding is een feit. En dat schandaal in de jaren 70 heeft het bewezen voor mij. Hoe, zegt hij? Omdat 12 mannen hebben getuigd dat Jezus uit de dood is opgestaan. En ze hebben deze waarheid geproclameerd voor 40 jaar lang. Ze hebben het nooit ontkend. Ze hebben nooit onder druk bezweken. Iedereen van die 12 is geslagen geweest, is gemarteld geweest, is gestenigd geweest, is in het gevangen gezet geweest. Sommigen werden opgegeten door leven enzovoort. Zij zouden dat niet aangaan, moesten ze weten dat het niet waar was. Dit is wat Charles Colson zegt. Hè. Hij zegt dan, Watergate, hè, dat schandaal, In dat schandaal waren 12 van de meest machtige mensen in de wereld betrokken. En zij konden die leugen niet onderhouden voor nog geen 3 weken lang. Dus jij vertelt mij dat 12 apostelen een leugen kunnen onderhouden voor 40 jaar lang. Terwijl dat wij in een van de grootste schandalen toen nog geen leugen konden bedekken. Onder druk voor 3 weken lang. Hij zegt het absoluut onmogelijk. Nu, dat is een beetje een logische redenering. Misschien helpt sommige mensen daarin om even wat verder en dieper te gaan denken. En dan hè, kunnen ze de geest van de Heer aanraken. Wat er ook nodig is. Amen. Vraag aan de Heer. Halleluja, Vader, ik wil uw kracht. Ik wil niet dat het een paasverhaaltje blijft, snap je? Iets dat ik één keer per jaar een keer vier en de paasmaandag al vergeet wat er eigenlijk is gebeurd. Ik wil dat die opstanding een realiteit wordt in mijn leven. Amen. Een realiteit. Wat de betekenis daarvan dat dat een uitwerking heeft in mijn christelijk leven. Amen. Ik wil graag 1 Korinthe 15, 53. Oké, dus Paulus nog steeds. Amen. Ik wil vooral naar het laatste toe, maar ik ga een beetje de context leren. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer het vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je engel? En dan is er... De engel van de dood is de zonde en de zonde ontleed haar macht aan de wet. Maar laten we God danken die ons door Jezus Christus, onze Heer, wat? Overwinning geeft. Amen. En geeft ons de overwinning. Amen. Niet op één dag, maar nu reeds. Want door de kracht van de opstanding worden we bevrijd van de kracht van de zonde. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Halleluja. Iedereen die zondigt en niet gelooft in Jezus zal sterven en in het graf blijven liggen. Maar voor christenen die opnieuw zijn geboren is de zonde gekruisigd met de Heer aan het kruis. En door zijn opstanding is de dood geen dood meer, maar een slaap totdat we zullen opstaan in heerlijkheid. Amen. Halleluja. We hebben het er juist gelezen. Mag ik nog eens even? Maar ieder, vers 23, op de voor hem bepaalde tijd, Christus als eerst en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoort. Dus wanneer staan we op uit de dood? Ofwel, wanneer we sterven, amen, en wanneer de Heer terugkomt, zullen we bij hem zijn, zullen we opstaan en zullen we zijn zoals hij is. Hij is de eerste die moest worden opgestaan en daarna zullen wij hem volgen. Dank u, Jezus. Jezus heeft het graf, halleluja, overwonnen. Hij heeft hel overwonnen. Amen. Zodat ik niet naar hel hoef te gaan. Hij heeft 3 dagen en 3 nachten in de hel gezeten, zodat ik er niet naartoe hoef te gaan. Zodat wanneer ik sterf, amen, het volgende bewust feit dat ik meemaak, zal de komst zijn van de Heer in glorie. Amen. Overwinning is nu. Leven is nu. We wachten niet noodzakelijk op de dag dat hij terugkomt om u een overwinnaar te maken of u een overwinnaar te voelen. Nu is de dag van de overwinning. Nu is de dag van genezing. Amen. Nu is de dag dat je schuld en je smaad wordt weggenomen. In Jezus' naam. Amen. En ik had gezegd, vandaag gingen we dat vieren door de communie te nemen. Amen. En als je wilt... Mag je jezelf even voorbereiden met je familie? Als je wilt, mag je je video opzetten, mij gelijk. Amen, amen. Dank je, Jezus. Dank je, Jezus. Halleluja. 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 Dus als je even... Jezus zei op die laatste avondmaal. Amen. Hij zei, nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker, geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. He? Dan nam hij het brood, sprak het dankgebed, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam, doe dat voor jullie, gegeven wordt, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. He? Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Amen. Nu, als je niet goed weet wat dat betekent, het is eigenlijk het breken van het brood en nemen van het vruchtensap, hè, is een gedenkenis. Hè. We eten van dat brood omdat het breken ervan, het symboliseert het lichaam van Jezus, dat het nieuwe verbond heeft mogelijk gemaakt. Amen. We drinken van dat vruchtensap, dat eigenlijk zijn bloed symboliseert. En dat de vergiffenis van onze zonde mogelijk heeft gemaakt. En dan herdenken we Gods voorzienigheid voor ons. En enkel en alleen door zijn werk kunnen we worden gered en kunnen we volmaakt worden gemaakt. Amen. Dat is de herdenkenis eigenlijk dat we doen. Maar het gaat zelfs verder dan dat. Want eigenlijk zeggen we, Heren, door dit te doen herdenken we u, maar we herdenken niet alleen hetgeen wat u heeft gedaan in de past, in het verleden, maar het effect dat het nu heeft. Want het is het kracht van uw offer dat mij vrijzet van mijn zonde en mij vrijpleit van de kracht van de zonde. En het is een belijdenis in de wederkomst van de Heer. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken, want we proclameren eigenlijk de dag van de Heer. Snap je? We zien uit naar zijn komst, naar zijn terugkomst, zodat we kunnen opstaan, halleluja, in nieuwigheid van het leven. Dus als we dat even samen kunnen doen, mijn broeders en zusters, dan kunnen we misschien samen, halleluja, nog een lied zingen in Jezus' naam. Vader, ik dank u, halleluja, voor uw brood, Heer. Ik dank u voor uw lichaam, ik dank u voor uw bloed, Vader. Halleluja. Ik dank u, Jezus. Laten we het brood breken in Jezus' naam. En ik herdenk daarmee, Heer, uw lichaam, dat werd gebroken. Halleluja. En hetgeen dat we in u opnemen, in ons opnemen, Vader, dat u heeft gedaan, Heer. Halleluja. Als je even je familielid haar hand kunt vastnemen en de Heer kunt danken. Halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja, zing maar mee. Halleluja, 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 zing maar mee. Halleluja. Halleluja. En zo nam hij ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens om mij te herdenken. Halleluja, in Jezus' naam. Amen. Dank u, Vader, voor uw offer. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Laat het zo zijn, Heren. Dat vandaag de dag van overwinning, Heren, wordt gevierd in elk thuis. In de naam van Jezus. Halleluja. Misschien kunnen we dat eerste liedje nog eens zingen. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Jezus Christus leeft. Nu hij het graf verlaten.